Goedenavond. Het is 7:30. Dus ik wil graag starten met de ingesprekavond. Dank u wel. Goedenavond. Welkom bij de ingespreksavond ter voorbereiding op de raadsvergadering van volgende week dinsdag en woensdag 5 en 6 november. En mijn naam is Rianne van Es, raadslid namens de fractie Balans. En vanavond ben ik uw voorzitter. Ik ben vanavond ook voor de eerste keer voorzitter van de ingespreksavond. Wat zeg je, Steven? Dus lief zijn, dan zal ik dat ook zijn. Ja, precies. En straks mogen er natuurlijk vragen gesteld worden. En dan kom ik langs met de microfoon. En dat zal soms misschien even lastig zijn, omdat ik natuurlijk met mijn rollator moet lopen. Dus als jullie dan even naar mij toe willen komen lopen, als dat net even onhandig is, dan heel erg graag. Vanavond bestaat het programma wederom uit drie onderdelen. De informatieve presentatie, de informatiemarkt en de gesprekstafel. We starten met een presentatie, die duurt tot 7:45. En daarna gaan we over naar het tweede onderdeel van de avond, de informatiemarkt. U kunt hier dan uw technische vragen stellen over het raadsvoorstel, tariefaanpassingen, gemeentelijke heffingen 2025 en wijzigingen kwijtscheldingsnormen. Dit onderdeel duurt dan tot 8:45 en hierna start de gesprekstafel ook in deze raadzaal. Uiteraard gaan we ook bij alle onderdelen van deze avond weer respectvol met elkaar om. Letten we op ons taalgebruik en beschuldigen we uiteraard ook niemand. En wanneer dat niet gebeurt, zal ik u hierop aanspreken. Bij binnenkomst heeft u een naambadge ontvangen en ik zie dat iedereen of bijna iedereen die op heeft. En ik verzoek u die straks ook even weer in te leveren. En volgens mij is het nieuw vanavond dat we vanaf vanavond de presentielijsten voor zowel raads- als steunfractieleden tekenen. Die presentielijsten vindt u op de gesprekstafel bij de griffie. Dus achter op de tafel ligt die volgens mij. Dan gaan we nu beginnen met de informatieve presentatie. Dan even een kleine huishoudelijke mededeling of u allemaal uw mobiele telefoon op stil zou willen zetten. Dan starten we met de informatieve presentatie over de begroting 2025 en de tweede bestuursrapportage 2024 gemeente Bokstel. Allereerst verzorgt de afdeling een algemene toelichting op de financiële stukken. Dit gaat de heer Laurens Brouwmans, de senior financieel adviseur van mijn gemeente dichtbij, voor u verzorgen. Het zal ongeveer 20 minuten duren. En daarna praten de wethouders u kort, en dat is maximaal 5 minuten per programma, bij over de stand van zaken van het gevoerde beleid en de afwijkingen daarop. En ook blikt men vooruit op de begroting 2025. En ik stel dan voor dat u uw eventuele technische vragen bewaart totdat de spreker heeft verteld wat hij of zij u wil vertellen. En ik kom dan, zoals eerder gezegd, met de microfoon naar u toe als u een vraag heeft. En het woord is nu aan Laurens Brouwmans.
Werkt het nu? Ja. Goedenavond. Mijn naam is Laurens Brouwmans, financieel adviseur, mijn gemeente erbij. Zo iets dichterbij kan praten. En in die hoedanigheid ook actief betrokken bij de totstandkoming van verschillende PNC-producten, planning en controle, waaronder de begroting en de tweede bestuursrapportage. Naar mij de eer om u daarin mee te nemen op wat hoofd. Kijken of het goed werkt. Ik ga jullie dadelijk allereerst even meenemen in de twee documenten, de begroting en de tweede bestuursrapportage. Wat hebben we daar nou allemaal in verwerkt? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Financieel perspectief. En aan het eind van de presentatie zal ik nog stilstaan bij de risico's en aandachtspunten. Dus de begroting en de tweede bestuursrapportage. Allereerst zal ik dadelijk de begroting gaan toelichten. In de begroting kijken we vooruit naar volgend jaar 2025. We doen dat altijd voor 4 jaren. Dat tellen we op tot en met 2028. Daarna zal ik overgaan op de tweede bestuursrapportage. Dat is eigenlijk de rapportage waarin we rapporteren het lopende boekjaar, dus 2024. Maar ook in die rapportage kijken we vooruit, ook tot en met 2028. En daarnaast zal ik even kort stilstaan ook over de tarieven gemeentelijke heffingen. Die op 5 en 6 november ook ter besluiting voorliggen. Nou, wat hebben wij nu allemaal verwerkt in de begroting? Allereerst zijn eigenlijk alle financiële uitgangspunten die we eerder in de kadernota 25 hebben vastgesteld, opgenomen. Denk altijd aan onder andere aan inflatiepercentages, renteverwachtingen enzovoort. Ook zijn de autonome ontwikkelingen vanuit de eerste bestuursrapportage 2024 daarin meegenomen. En alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot kadernota 25 die u net voor het zomerreces heeft. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe ontwikkelingen die nog niet eerder bij u bekend waren. Of wel bekend waren, maar nog niet financieel betaald in de begrotingswijziging. En dat eerste gaat over de meicirculair. In juni hebben we daar een raadsinformatiebrief over gestuurd. In die raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de gevolgen. In de presentatie die ik toen met de kadernota en het eerste bestuursrapportage heb gegeven, heb ik er ook toelichting op gegeven. Maar die hebben we nu verwerkt. Deze begroting. En de begroting 25 is echt financieel vertaald. Ook zijn er een aantal kleine financiële technische mutaties verwerkt. Heeft te maken met een aantal overhevelingen van investeringen die van 27 naar 28 zijn gegaan. En een aantal mutaties in de actieve staat. Belangrijk om te melden, dat is onderin in het zwart gedrukt, dat we eigenlijk in 2025 de eerste begroting opleveren wat eigenlijk een echte programmabegroting is. We hebben dus niet meer 33 zakken geld, maar 5 zakken geld. Zakken zijn groter. Wij vinden het boekwerk goed gelukt. Goed leesbaar. We vinden hem ook strategisch. Wij zijn er tevreden over. Het is geen doel op zich, maar ik heb even de pagina's geteld van het boekwerk van vorig jaar en dit jaar. En ja, we hebben 75 pagina's minder opgeleverd. Maar wij denken wel dat er meer beter in. Zoals afgesproken ook met de auditcommissie, evalueren we het proces en standpunt van dit product eind van het jaar en halen dan ook graag wat de bevindingen zijn. Dit is wat allemaal is verwerkt, maar wat zijn de resultaten nu? Als we helemaal bovenaan beginnen, is het eigenlijk het startsaldo vanaf 24. Tot en met de eerste dikke gekleurde balk, alles wat daarboven staat, zijn eigenlijk allemaal besluiten die u als raad eerder heeft genomen. Daarna ziet u dat het netto-effect van de meicirculair is verwerkt in deze begroting en die technische financiële mutaties waar ik heb gesproken. En dat resulteert in het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo is goed positief in 2025. Ruim 1 miljoen. En dat loopt iets af naar 7 ton in het laatste jaar. Daarmee leveren we een solide begroting op. Maar de effecten van 20 of van tweede bestuursrapportage hebben ook op het meerjarig perspectief. Wat hebben we nu verwerkt in die tweede bestuursrapportage? Dat zijn eigenlijk alle autonome ontwikkelingen tot en met augustus dit jaar. Autonoom. Het is een volg waar je eigenlijk niet omheen kan. Denk aan inflatie, dat wordt correct. De septembercirculair is uitgekomen. Die hebben we financieel vertaald. Die is meegenomen in dit boekwerk. We hebben dit jaar ook nadrukkelijk stilgestaan bij allemaal overhevelingen en incidentele budgetten. Om echt te kijken van, gaan we die dit jaar nog uitgeven? Gaan we die op een later moment uitgeven? En wat is daar de oorzaak ervan? Dat is ook opgenomen in het boekwerk. Dat heeft ook geresulteerd in overhevelingen en bijstellingen van budgetten voor 2024 naar andere jaren. En eigenlijk deze drie mutaties die hier staan, is eigenlijk het resultaat van de tweede bestuursrapportage. Het boekwerk spreekt eigenlijk voor zich en heel veel mutaties en toelichtingen staan erin opgenomen. Het is belangrijk om toch een aantal grote ontwikkelingen die zich voordoen in structureel perspectief nog even toe te lichten. Dat zijn deze 5. De andere afwijkingen die zijn ofwel groter van aard, maar hebben een incidenteel karakter of hebben een laag effect. Als eerste het ODBN. Dat heeft ermee te maken dat OBDN een definitief werkprogramma heeft opgesteld. En daar is een bijraming voor nodig. Het komt er dat er meer uren in de invoering van de omgevingswet dan op het gebied van verzoekzaken liggen. Binnen het programma van sociaal domein zijn er hogere bekleidingskosten voor LKS'ers. Daarnaast zijn er ook lagere reïntegratiekosten. Deze 2 tezamen resulteert eigenlijk in een aanvullende last van 2 ton structureel. Daarnaast hebben we een veegwagen die eerst eigendom was van Boxtel overgegaan naar MGD. Doordat die is overgegaan naar MGD en ook onze buurgemeente gemeente Schessel daar gebruik van gaat maken, worden de kosten verdeeld over beide gemeenten via de verdeelsleutel. Dat resulteert eigenlijk dat Boxtel daarvoor minder gaat betalen. Dus dat is een positieve ontwikkeling voor de begroting van Boxtel. De aanbesteding van het zwembad, het Doemelbad, is afgerond. Medio dit jaar zijn de contracten daarvoor afgerond. Dat heeft een positief gevolg. Onder andere ook te maken met energielasten die nu bij de exploitant zijn komen te liggen. En dat is een forse bijstelling. Een positief. En daarnaast ook nog uiteraard de septembercirculair. Wat u hier ziet is het netto effect. En dan kan je in de komende sheets er even meenemen van wat zijn nou alle ontwikkelingen die we in de septembercirculair vanuit het gemeentefonds Boxtel zien afkomen. Allereerst zien we dat het zowel het volume als inflatiecompensatie achterblijft. We zien daarin bijvoorbeeld wel dat het percentage toeneemt, dus er worden hogere kosten verwacht. Maar we zien dat de compensatie voor ons als gemeente achterblijft. Dat heeft verschillende oorzaken, maar een van de oorzaken heeft te maken dat het Rijk een andere financieringsmethode heeft toegepast. Die is dat we inmiddels vanaf 8 jaar bruto binnenlands product werken. Dat heeft een wat reducerend karakter, waardoor de schommelingen lager zijn, maar ook het effect dat op het moment dat iets hoger wordt, dat we niet automatisch direct naar de gevolgen. Daarna is er nog een bericht vanuit het Rijk gekomen en het VNG dat er een fout is gemaakt in de septembercirculair en dat het gerepareerd gaat worden. Heeft te maken met het volumeaccre. We hebben die fout ook gekeken wat heeft dat voor gevolgen. Dat heeft in ieder geval een positief gevolg. We wachten dat er een compensatie aanvullend richting Boxtel gaat komen. We wachten dat in of december of volgend jaar mei wordt verwerkt. Maar we moeten daar wel bij zeggen dat we naar alle waarschijnlijkheid die compensatie ook nodig hebben om de inflatie vervolgens weer te kunnen opvangen. Een hele belangrijke nieuwe ontwikkeling, die wel was aangekondigd, maar ook doorgevoerd, de besparingsverlies van jeugdzorg. Die komt veel te vervallen. Die was al wel aangekondigd, maar is nu ook echt financieel verwerkt. Het gaat over de ruim 511 miljoen. Handelijk, niet bij Boxtel uiteraard. Dit heeft een neutraal effect en dat heeft ermee te maken dat wij eerder ook al rekening mochten en hebben gehouden met deze bijstelling. Dus we konden die effecten min of meer neutraal met elkaar verwerken, waardoor het geen positief gevolg nu heeft. Daarnaast zien we ook echt dat er weer meer taken richting de gemeente komen en dat daar ook taakmutaties voor nodig zijn. Het college heeft daar ook besloten om de taakmutaties die zich voordoen in het gemeentefonds eigenlijk 1-op-1 ook voor die taak in te gaan zetten. Eigenlijk zijn dit ontwikkelingen wel. Hele grote nieuwe sprongen vanuit het Rijk zien we niet komen. Eerder was wellicht nog het idee op het vanuit het Rijk om alle CISA-verantwoording eigenlijk fors te beperken, maar daar zien we helemaal niks van terug. Misschien dat het in de toekomst nog komt. Dan zien we dat op dat moment. Maar nu, ja, wat heeft het netto effect? Het heeft een wisselend gevolg. Ene jaar wat meer, andere jaar wat minder. Dat was net ook in het overzicht opgenomen. En het wisselende effect, dat is eigenlijk het netto effect, heb ik hier onderin op het eerste jaar 2025 positief. Daarna min of meer negatief. Wat ik hierbij met name even wil laten duiden is de grote pot algemene uitkering. Ziet u helemaal bovenaan. Het begint met 77 miljoen. Ontwikkelt uiteindelijk naar 78,5 miljoen. Ik heb daar ook het verschil in 2025 of in 2026 ten opzichte van 2025. Zoals u weet. 26 is ook een fijn jaar. Het gemeentefonds daalt dan fors. Maar de daling is wel wat afgenomen en afgezwakt. Inmiddels heb ik het doorgerekend, komt het uit op ongeveer 2,8 miljoen. Eerder hebben we altijd gerapporteerd 3,6 miljoen. Is dan het gat minder? Hebben we dan ook minder problemen in het ravijn voor een deel opgelost? Nee, zeker niet. Het heeft ermee te maken dat er meer taken op ons zijn afgekomen, waardoor ja, de algemene uitkering is gegroeid, maar omdat we ook meer taken hebben, hebben we die middelen ook weer hard nodig. Ik heb daar, om iets meer duiding te geven over wat is dat tekort nou en waar hebben we het nou over, want 3,6 miljoen, 2,8, wat heeft het nou echt voor effect, heb ik eigenlijk een fictieve berekening teruggemaakt. Fictieve berekening staat hier onderin. En wat ik eigenlijk heb gedaan, Rijk heeft in de september circulair aan inflatie binnen prijsgevoelige budgetten voor die wij hanteren voor de gemeente, is ingeschat op 2,2%. Als ik nou de algemene uitkering die wij ontvangen in 2025, dat is bijna 77,2 miljoen, als ik die ga doorrekenen op inflatie, zou dat eigenlijk betekenen dat ik in 2026 ja, om en nabij de 79 miljoen had verwacht. Hetzelfde pas ik toe voor 2027 en 2028. En dan zie je eigenlijk dat de tekorten veel groter zijn dan dat ze, als ik het eenvoudig aftrek en optel, weergeven. Het tekort is veel groter. 4,4 miljoen lopen we eigenlijk achter. Als we rekening houden met dat de inflatie ook gecompenseerd moet worden. Dat is een fors bedrag. Het geeft wel de omvang weer van het ravijn. Alle gemeenten mee te maken. Van mij wel? Ja, zeker. Nee, deze uitkeringen is al rekening gehouden met de inflatieontwikkeling. Dus het volume en prijs daarin meegenomen. Dat in elke circulaire die we ontvangen, berekenen we ook, of ja, ontvangen we eigenlijk een nieuwe algemene uitkering. Die presenteren we ook. En dit zijn de gevolgen ervan. Dat is de bovenste dikgedrukte zwarte lijn. Ja, en daar is dus al rekening. Ook de septembercirculair zit verwerkt in de tweede bestuursrapportage. En wat is nou eigenlijk het startpunt voor de tweede bestuursrapportage? Dat is de begrotingssaldo, die ik net over informeerde. Hebben we twee ontwikkelingen die zich voordoen. Reguliere autonome ontwikkelingen en septembercirculair. En onderaan de streep eigenlijk het nieuwe begrotingssaldo na de tweede bestuursrapportage weergegeven. Ziet er nog altijd keurig positief uit. Iets minder positief dan de begroting, maar dat heeft te maken met septembercirculair. En goed om te weten is dat onze provincie niet alleen naar dit saldo kijkt, maar eigenlijk naar het structurele begrotingssaldo. Structurele, hele begrotingssaldo. Ik heb die hier ook nog even weergegeven. En in het structurele en reële begrotingsbeeld corrigeren we eigenlijk onze incidentele baten en lasten. Eigenlijk alles wat we incidenteel uitgeven of extra ontvangen, corrigeren we hier. Moeten we daarvan aftrekken. En op die onderste zwarte lijn gaat de provincie, onze toezichthouder, ons toetsen. Zoals u ziet, 2025 staat nog altijd een heel mooi resultaat. We verwachten ook dat we daarmee positieve beoordeling krijgen van onze begroting. Het jaar daarna wel een daling, maar dat herstelt zich weer op weg naar 2028. Dat klopt. Er zitten een aantal mutaties die wij moeten corrigeren voor dit beeld. Die mutaties zijn ook opgenomen in de begroting, in de toelichting van financiën. Alle mutaties die uiteindelijk resulteren in die 991.000, heeft zowel positieve als negatieve mutaties, die is toegelicht. Ik adviseer om daar dan naar te kijken als inhoudelijk de achterliggende cijfers wil kunnen duiden. En enerzijds heeft het uiteraard ook te maken met de gevolgen van het gemeentefonds. Die daalt fors, zoals u net ook heeft gezien. Ja, dat resulteert ook in minder begroting. Dit is eigenlijk het resultaat. En ik wil nu nog even stilstaan bij het verloop van de reserves. Een belangrijke component binnen onze begroting. Nou, zoals u eerder heeft, zoals u eerder weet, is in de kadernota door u zowel de algemene reserve als de maatschappelijke opgavereserve fors ingezet voor een kleine 17 miljoen. Van de algemene reserve gaat het om onderbij de 8 miljoen en met name de hele maatschappelijke opgavereserve van 9 miljoen is daar ook in ingezet. En wat heeft dat nou voor gevolgen op onze begroting? Die heb ik hier eigenlijk omcirkeld. Dat laat het eigenlijk wel heel mooi zien. In 2024 ziet u eigenlijk dat de algemene reserve en de bestedingsfunctie veel forser zijn dan in het jaar 2025. En die vloeien eigenlijk door afschrijvingslasten en investeringen. Waarom doen we dat nou? Waarom hebben we dat ook in de kadernota op deze manier voorgesteld? Door afschrijvingslasten of door reserves in te zetten voor toekomstige afschrijvingslasten, kunnen we de reserve ook structureel benutten. Dat is de enige mogelijkheid die de richtlijnen vanuit wetgeving ons geeft. Voor een groot deel zetten we die ook in. Dat is verantwoord, dat mag ook gewoon. De richtlijnen zijn afgegeven. En daarmee kunnen we meer ambities waarmaken voor de inzet via de afschrijvingencomponent. Tarieven, gemeentelijke heffingen. Nou, hoe hebben we die vastgesteld? We hebben die bepaald op basis van de uitgangspunten die zijn opgenomen in de kadernota. Daar hebben we één uitzondering van en die wilde ik nog even toelichten. Dat is het tarief afval. Daar is een extra eenmalige vermindering op van het vastrecht van 25 euro. Dat heeft te maken met het feit dat we de afgelopen jaren op het product afval overschotten hebben. Zijn ontstaan. Die overschotten zijn in een voorziening terechtgekomen. Die voorziening die zijn ook weer bedoeld om uiteindelijk terug te geven waarvoor voor de burgers en de inwoners. En op deze manier zetten we die voorziening in als eenmalige korting. En we verwachten ook dat we de komende jaren daar nog een aanvullende korting kunnen verlenen, maar niet van het bedrag van 25 euro, maar het is toegelicht van 15 euro. En na een aantal jaar zal die voorziening weer tot een acceptabel niveau zijn beland, wat is afgesproken in de notenreserve in verbinding met de raad. En dan ben ik alweer toe aan mijn laatste sheet, de aandachtspunten en risico's. Die zijn er nog steeds. Nog altijd heeft Rijk forse opgaven. Het nieuwe kabinet heeft opgaven gekregen van topambtenaren om 17 miljard te bezuinigen. We zien het niet terug in het gemeentefonds op dit moment. Maar het is misschien wel in lijn der verwachtingen dat ook gemeentes daarvoor geraakt kunnen worden. Een groot risico wat boven de markt hangt. Daarnaast zijn er eerder, zowel eerstmaatregelen als IAP, financiële gevolgen eigenlijk doorgeschoven naar latere termijnen. En zijn er ook nog een heleboel ontwikkelingen die zich de komende periode voordoen. Wat nou binnen nu jaar is, dat is onbekend, maar die komen nog wel op ons af. Ik heb een paar belangrijke hier opgevonden. Er zijn veel meer ontwikkelingen. En even degene die zeker op ons afkomen. Het gaat onder andere om verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Er ligt een hele strakke opgave om de CO2-druk aan. Reductie eigenlijk in 2030, 2050 te creëren. Daar zijn investeringen voor nodig. Er zijn in ons gemeentelijk vastgoed. En het team is daar ook mee aan de slag om dat verder te gaan financieel te gaan vertalen. En te vertalen in onderhoudsplannen. Dat komt de komende periode ook op ons dak. We hebben een aantal beheerplannen. Dat gaat dan om vastgoed, wegen en riolering. Die zijn wat verouderd. En die zijn eigenlijk nog opgesteld op basis van de oude. Die zijn stammen ongeveer 2019, 2020. En die missen eigenlijk het inhaaleffect van de enorme hoge inflatie die in 2022 is. We zijn momenteel ook druk bezig om die doorrekening te maken. En dat gaat in alle waarschijnlijkheid wel negatief veel vervolgen. Daarnaast, zoals u weet, is het integraal huisvestingsplan vastgesteld. En in planperiode 2 zijn er aanzienlijke investeringen op de planning. Er is nog geen rekening gehouden in de begroting. Bibliotheek, de renovatie, ook een motie voor ingediend om die te gaan opnemen in de begroting. Die nog, komt mogelijk ook nog een ontwikkeling aan. Oplossing sporthallen, mogelijk ook nog een negatieve ontwikkeling aan, wat mogelijk gevolgen heeft voor de financiën. En daarnaast zijn er in de tweede bestuursrapportage, met name op het sociaal domein, een aantal ontwikkelingen geweest die we in 2024 hebben gecorrigeerd, maar nog niet de jaren daarna. Het gaat met name om jeugdzorg PMAQ, het maatwerk en participatie. Het gaat om en nabij om een bedrag van 9 ton tot 1 miljoen aan extra lasten. Die zijn ook doorgevoerd in 2024, maar het is nog onbekend. En onduidelijk of die lasten ook voor 2025 en de komende jaren zich voor gaan doen. De organisatie, de teams zijn daar druk mee doende om dat beeld op te halen. En mogelijk dat daar nog een aanvullende systeem komt, dat het ook dus gevolgen heeft voor de komende jaren. En altijd is ook inflatie en ontwikkelingen met betrekking tot loonkosten en rente, dat wel geraamd. Als ze hoger zijn, dan heeft dat ook. Dat was mijn presentatie. Ik weet niet of iemand nog vragen heeft.
Dankjewel, Laurens. Iemand die nog vragen heeft? Ja.
Ik heb eigenlijk zelfs twee vragen, als het mag. De eerste is, je zegt, in 2026 hebben we een virtueel tekort van ongeveer 4 miljoen. En structureel is het eigenlijk 9 ton ongeveer. Maar ik zie ook dat er dan uit de algemene reserve ongeveer 2 miljoen van afgaat. Is het daarmee gedekt of ik snap het rekensommetje niet helemaal?
Ik snap de redenatie. Leg hem even anders uit. Het gemeentefonds daalt eigenlijk fictief voor onze begroting met ruim 4 miljoen. Maar daar hebben we de afgelopen jaren al rekening mee gehouden. Daar zijn de plannen ook op vorm gegeven. Het is niet zo dat die 4 miljoen ook tot uiting komt in een daling van het begroting. Eerder allemaal al verwerkt. Maar het geeft wel de omvang weer van het ravijn. Het tekort dat we dus niet gaan ontvangen vanuit het Rijk, maar eigenlijk wel behoren te ontvangen als we met elkaar gewoon de inflatie gecompenseerd.
Proactief bezuinigd.
In de algemene uitkering doorgevoerd. Eerder
ja, maar wij dus krijgen. Ook, dat het ons niet zo'n enorm tekort geeft.
Zeker.
Okay. Ja. Dan mijn tweede vraag, die gaat over de tarieven. We krijgen met z'n allen 25 euro terug, afvalstoffenheffing. Maar die lediging van zijn grijze kliko die wordt 8 euro duur. Dus als je 3 keer buiten zet, dan is dat alweer weg, dat voordeel. Dus gaat dat dan niet meer geld opleveren voor de gemeente?
Ik zou eigenlijk willen voorstellen dat het over het afvaltarief gaat, om die dadelijk te stellen aan de tafel. Maar na afloop van de presentaties, waar we ook de technische vragen gesteld kunnen worden, staan de vakafdelingen ook beschikbaar. Deze vragen die specifiek over dit thema gaan ook beantwoorden.
Okay.
Nog meer mensen die een vraag hebben? Nee. Nou, fijn.
Ja,
wel. Oh,
ja.
Wel. Oh, sorry. Ja. Op de valreep.
Vanaf 2026 krijgen we inderdaad minder vanuit het gemeentefonds. Fors minder. Er moet ook nog een aantal zaken in de kadernota 2026 worden opgenomen. Een hele lijstje staat daar. Wat betekent dat uiteindelijk voor onze reservepositie? Wordt daar fors uitgehaald of niet?
Dat is nog onbekend. Het is ook nog onbekend of al deze ontwikkelingen ook zich voor gaan doen. De risico. Daarom zijn ze hier opgenomen. Dat zullen we zien op weg naar de kadernota. Dat gaat ontwikkelen. Nee, als op het moment echt dat het als het zijn deels autonome ontwikkelingen, hè, dus dan hebben we het bijvoorbeeld over de beheersplannen, maar er zitten ook echt nieuwe ontwikkelingen in waar u als raad over gaat en waar echt ambities worden bijgesteld. Nou ja, denk dan aan bibliotheek, sporthallen enzovoort. Dan kijk naar de beheerplannen en het actualiseren daarvan. Is het gewoon nog te vroeg om daar een inschatting van te maken wat de gevolgen zijn? Daar kan ik helaas niks over.
Nee, verder geen vragen meer. Nou, Laurens, dankjewel voor je presentatie.
Ja,
dan wil ik graag van de collegeleden, ja, de heer Heesen, vragen, zie ik, voor een korte presentatie.
Kleine technisch manken.
Ik heb hier ook staan hoor, ik kan het zo. Okay, dankjewel Laurens voor de duidelijke presentatie, alle financiële technische inhoud. Met nog even een korte conclusie daarover van mijn kant, een stukje financieel. En daarna geef ik het woord aan mijn collega's die ook ieder een presentatie zullen doen. Okay, we hebben een begroting gezien die positief is, die ook solide is. En heel belangrijk, waar we een heleboel punten van ons beleidsakkoord ook uitvoering aan geven. We hebben de afgelopen jaren financieel best wel wat overgehouden, behoorlijk wat reserves opgebouwd. En we gebruiken die reserves ook om die doelen ook uit te voeren. Dat zit ook in de begroting en daar heeft u net van Laurens een uitleg over gehad hoe die reserves zich ontwikkelen. Nou, maar vanaf 2026 hebben we dus duidelijk minder geld. Daar is rekening mee gehouden. Hè? Die sheet die je zag met die 5 miljoen tekort, dat is geen tekort, maar dat is wat je eigenlijk misschien wel meer zou moeten krijgen als dat gemeentefonds wel normaal zich zou ontwikkelen. Dus we houden daar al wel rekening mee. En dat kunt u ook terugzien in de cijfers. Je ziet, als je kijkt bij de inkomsten, zie je de gemeentefonds een flinke terugval maken vanaf 2026. Ja, en dat is best een zorgelijke ontwikkeling. Want onze kosten nemen natuurlijk wel toe. Ook daar is daar rekening mee gehouden. Maar wij kunnen als gemeente, en dat zeggen alle gemeentes, alleen onze taken doen als we voldoende middelen krijgen. En we zien dat er op de laatste sheet, zagen we net, dat we nog een heleboel dingen moeten gaan doen de komende jaren. En dat baart ons ook wel weer zorgen. Dus nu een goede begroting, maar voor de toekomst moeten we echt wel weer gaan kijken. Kunnen we alle taken blijven doen met die middelen die we krijgen, omdat dat gemeentefonds niet doorontwikkeld zoals we dat eigenlijk gehoopt hadden als gemeentes dat het wel zou doen. Ja, en dat betekent dat we verstandige keuzes moeten maken de komende jaren, de komende periodes, om onze begroting en onze gemeente veerkrachtig te houden. Dus dat zeg ik wel met enige zorg. Goed. Dat even een kleine korte toelichting op het financiële. Dan kondig ik mijn collega's aan en die gaan ieder een presentatie houden. We hebben een college met 6 personen, maar we hebben maar 5 programma's. En we gaan 5 korte presentaties hebben. 5 verschillende programma's. De andere 4 wethouders en de burgemeester doen ieder 1 programma. Dat betekent dat ze ook een stukje moeten presenteren van andere portefeuilles. Want onze portefeuilles zijn wat verdeeld over de en dat doen ze natuurlijk. En ik hoorde de voorzitter net zeggen dat dat ook een vooruitblik naar voren is. Maar zoals u weet zitten de 2 stukken, de 2 belangrijkste stukken volgende week in de raad. Is de begroting, een vooruitblik naar voren. En de tweede bestuursrapportage. En een bestuursrapportage is de aangepaste begroting van 2024. Dus de begroting die we vorig jaar rond deze tijd. Ja, en die aanpassingen, sommige dingen gaan sneller, sommige dingen gaan wat langzamer, sommige dingen kosten wat meer geld, sommige dingen zijn wat goedkoper. Sommige dingen gaan dus heel goed, sommige dingen gaan wat trager. Nou, dat krijgen we zo meteen toegelicht. Dat doen we per programma en daar binnen die programma's hebben we allerlei thema's. Die vindt u terug in de begrotingsopzet van 2025. Nou, zo is die presentatie ook opgezet. U ziet zo meteen een aantal sheets met allerlei thema's, die hebben allemaal een kleurtje. En als die groen is, geeft dat aan dat het op schema loopt. Als het oranje is, dan geeft het aan dat er aandachtspunten zijn. En dat kan bijvoorbeeld een vertraging zijn in de uitvoering. En als het rood is, dan zijn er echt wat grotere zorgen in die uitvoering of op de financiële vlak daarvan. Ja, en dan kijken we niet alleen naar het financiële, zoals ik zei. Maar we kijken naar euro's en naar het beleid en we kijken naar het tempo. Die 3 dingen bepalen, want zitten we op schema en die 3 dingen bepalen de kleurtjes in de schema's die u zo meteen ziet. En dan heb ik volgens mij mijn stukje verteld. En dan gaan we naar de eerstvolgende sheet en dat is het programma. Dat moet ik zelf even doorklikken. Duurzame transformatie. Mag ik mevrouw van Laarhoven uitnodigen?
Oké. Ik zal het onderdeel duurzame transformatie voor mijn rekening nemen. Ik begin met een aantal trends en ontwikkelingen die we zien. Om te beginnen natuurlijk netcongestie. Het zal niet tot verbazing leiden dat dit een belangrijke trend is die invloed heeft op de energietransitie. Wat betreft netcongestie is het nog steeds onduidelijk wanneer we daar echt een oplossing voor krijgen. De verwachtingen liggen ergens tussen 2028 en 2033, afhankelijk van investeringen van de Nexus en pockets die wel of niet ontwikkeld gaan worden. Aan de andere kant zijn er ook wel wellicht mogelijkheden, en met name als je met netcongestieverzachters, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan accu's, batterijopslag kunt gaan werken, bijvoorbeeld in combinatie met zonneparken, kun je wel ook, ondanks de netcongestie, bijvoorbeeld wel een zonnepark aansluiten. Dus enerzijds hebben we nog steeds te maken met netcongestie, anderzijds zijn er ook door nieuwe technieken natuurlijk wel ontwikkelingen waarmee we in staat zijn toch wel stappen te zetten in die netcongestie. Dus we hebben uitdagingen in die energie- en in de warmtetransitie. Dat betekent dat we ook extra inzetten en blijven inzetten op de energiehub bij Laardonk. We hopen nog steeds om een bijdrage via het LIFE-programma te krijgen. En daarmee dan nog stappen in te kunnen zetten. Ook met ervaringen die uit andere energiehubs opgedaan zijn. En hopelijk dat we daar dan ook weer medewerking van de Nexus van krijgen. En voor het programma Landelijk Gebied, ja, daar kom ik dadelijk even op terug in de volgende sheet. Wat we gedaan hebben is met kleurtjes aangegeven hoe de ontwikkelingen gaan bij de verschillende thema's per programma. Groen betekent dat het verloopt zoals we gepland hebben. Dat we geen zorgen daarom hebben. Bij oranje, geel zijn er dingen die misschien wat vertraagd zijn. Of anderszins iets speelt. En rood is wat meer problematisch. Nou, ik wil eigenlijk twee dingen uitlichten. En dat is het programma Vitaal buitengebied wat rood gekleurd is. En de groen-blauwe gebiedsgerichte aanpak Campina die rechts, rechts staat. Maar even gewoon een plaatje. Het vitale buitengebied, wat speelt daar? Ik noemde net al het Nationaal Programma Landelijk Gebied, wat door het Rijk geschrapt is. Tegelijkertijd is ook het transitiefonds landelijk geschrapt, hè, met een teruggang van 25 miljard naar 5 miljard. Tegelijkertijd heeft de provincie gezegd, we hebben gisteren een brief over gehad, we gaan niet verder met het ontwerp BPLG, Brabants Programma Landelijk Gebied. Maar tegelijkertijd zeggen ze, we houden wel vast aan de doelstellingen. Nou, deze onzekerheid heeft natuurlijk toe geleid dat we met ons programma Vitaal Landelijk Gebied wat ook pas op de plaats gemaakt hebben. Dat is de ene kant van de medaille, dat is met name de inhoudelijke kant. Tegelijkertijd hebben we ook aan de organisatorische kant, dus de bemensing van onze afdeling buitengebied en landbouw, toch problemen gehad om die te vullen. Waarbij de verwachting is dat het dit jaar toch nog wel gaat lukken om die vacatures te vullen daarmee. Eindelijk dan daarmee aan de slag kunnen om dat programma buitengebied op te kunnen starten. Mits natuurlijk, moet ik er natuurlijk bijzetten dat de omgevingsvisie in december vastgesteld wordt, want de bedoeling is dat het programma wordt onder de omgevingsvisie. Dus ook dat is wel belangrijk natuurlijk, dat we door kunnen met die programma's. Dan de GGA Campina. Ik had het net al over de brief van de provincie. De provincie heeft gezegd, we gaan blijven vasthouden aan onze doelen, maar we blijven met name ook inzetten, we moeten wel keuzes maken, we blijven met name inzetten op de GGA's. Met name de GGA's van de gebieden die kwetsbaar zijn. Campina is er daar eentje van, dus de focus blijft in ieder geval op GGA Campina en met de doelstellingen die erbij horen. Er zijn ook nog steeds middelen beschikbaar. Dus het is niet zo dat er helemaal geen middelen meer zijn. Er waren al middelen naar de provincie gekomen die ook doorgesluist kunnen worden naar de gebieden. Dus de GGA blijft een belangrijke factor. En op dit moment wordt er hard gewerkt aan een visie 1.0. We hebben een visie 0.5 al vastgesteld bij de GGA. En nu wordt gewerkt aan een visie 1.0 waarin de doelstellingen voor het gebied wat nauwkeuriger en concreter vastgelegd zullen gaan worden. Dan iets met name over energie. Er is heel veel groen gekleurd. Gelukkig, hè? Een aantal dingen, een paar dingen die wat geel zijn. Onder andere zonneparken. En ik wil u vertellen over het Nationaal Isolatieprogramma. Wat groen is. Iets over de zonneparken. Zoals jullie weten is er een tender uitgeschreven met waar 4 zonneparken op ingeschreven. Of 10 zonneparken op ingeschreven hebben. Een voorkeursvolgorde van 4 zonneparken die aan de slag zijn met de aanvraag van een vergunning. Die zonneparken staan hier op de kaart. De bedoeling is dat voor het eind van het jaar voor alle parken de vergunningsaanvraag gedaan is. De anterieure overeenkomsten zijn op een haar na klaar. Op het moment dat die getekend zijn, hebben we ook nadrukkelijk afspraken over kosten en verplichtingen naar elkaar toe. Dus dat is allemaal in de maak. En dan wordt een procedure van 26 weken doorlopen. Dus een lange procedure als je het hebt over BOPA's. Want we werken aan een vergunning van 25 jaar voor de parken, tijdelijke vergunning. En het streven is ook, dat is ook echt een verplichting om voor 1 juli 2025 de vergunning te verlenen. Mits natuurlijk voldaan wordt aan de voorwaarden. Omdat dat ook de uiterste datum is in verband met de overgangsperiode die de provincie gesteld heeft. In verband met de nadere beperking vanuit het Rijk voor zonneparken. Het kan allemaal net. Het is wel heel krap. Het is heel hard werken. Maar we verwachten wel dat we dit jaar dus al die aanvragen binnenkrijgen. En dat we dan de volgende stap kunnen zetten. Waarbij ook aan u aan het zet komt door een bindend advies te geven op de vergunning voor de zonneparken. En onze planning is om in januari een informatieavond houden over het proces van de zonnepark, om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Ja, dit is mijn laatste sheet. Dit gaat over het Nationaal Isolatieprogramma. Dat loopt eigenlijk heel voortvarend. Dat gaat samen met de regio, met 10 gemeentes. Er is voldoende geld, er is voldoende bezetting, voldoende mensen die eraan kunnen werken. De eerste tranche is ingezet met name op mensen met lage inkomen, die we geholpen worden met het isoleren van hun huis. En wat we ook gedaan hebben, jullie hebben het ongetwijfeld voorbij zien komen, de stoel die hier midden op de foto staat. Dat is een project Buurkracht. Buurkracht gaat in 6 wijken in de gemeente aan de slag. Om te komen tot buurteams die aan de slag gaan in hun eigen wijk. Het heeft er al in geresulteerd dat er 5 buurteams al opgericht zijn. Dat er nog 19 potentieel in de pijplijn zitten. Dus dat gaat hartstikke goed. Mensen zijn heel erg enthousiast. Gaan samen aan de slag. Ik wil niet zeggen dat ze meteen met isolatie aan de slag gaan. Ze kunnen misschien ook in eerste instantie met vergroening aan de slag gaan. Maar de bedoeling is dat mensen met name samen gaan werken en daarna de volgende stappen gaan maken tot verduurzaming van hun eigen omgeving. Tot zover.
Heel even wachten. Ja, dan doet hij het. Dank u wel voor uw presentatie, wethouder van Laarhoven. Zijn er nog vragen? Nee? Nou, fijn. Dat was alles duidelijk. Dank u wel. Wie mag ik? Ja, de heer Van Nistelrooy.
Goedenavond. Zoals jullie weten hebben wij het sociale domein over vele portefeuillehouders verdeeld. En uit zorgvuldigheid hou ik me daarom maar wat meer aan de tekst die ik aangegeven heb, want een groot deel hoort ook niet tot datgene waar ik dagelijks mee bezig ben. Maar dat doet niets af aan onze collectieve verantwoordelijkheid als college voor de uitvoering van deze opgave. Het thema sociale krachten gaat met name over het sociale karakter van onze gemeente. We werken samen met onze partners, de vrijwilligers en de professionele organisaties, aan een gemeente waarin iedereen mee kan doen. We werken op dit moment vooral aan het opstellen van een visie voor dat sociale domein. Een visie die ons richting geeft over de ontwikkelingen van dit thema op weg naar het jaar 2040. We hebben daar ook al een keer een avond voor bij elkaar gezeten. Dit wordt in het voorjaar van 2025 aan uw raad aangeboden. En hopelijk hebben we daarmee ook een koers in gang gezet richting dat mooie jaar 2040. In de nieuwe opzet van de begroting hebben wij voor het programma Sociale Kracht een drietal thema's onderscheiden. Het thema Veerkrachtig Boksel met de sterke sociale basisvoorziening gaat samengevat over de sociale basis die we in onze gemeente willen bieden. Dit gaat over de ondersteuning voor de inwoners, vrij toegankelijk en dus geen indicatie van een wijkteam nodig. Maar het gaat ook over de sociale samenhang en de samenredzaamheid. Speerpunten zijn onder andere Hartjes in de Wijk, het jongerenwerk en de bewustwordingscampagne voor ouderen. Kijken we naar het tweede thema, dan hebben we het over het wijkgerichte effectieve ondersteuning op maat. En dat gaat over de individuele ondersteuning aan onze inwoners en aan de gezin. Hiervoor is veelal een indicatie nodig van het wijkteam. En een belangrijke leidraad daarbij is de hervormingsagenda jeugd die we de komende jaren gaan uitvoeren. Deels zijn we afhankelijk van de besluitvorming door het Rijk, daar waar het gaat om de inperking van de jeugdzorg. Maar een tweede belangrijk speerpunt is in dit thema de verbetering van de financiële bestaanszekerheid. En dat zal er ook aan bijdragen. Omdat we daar in het kader van de kadernota gesproken hebben over het verhogen van de normen voor de minimaregeling, hebben we in de begroting daar een voorstel gedaan voor €200.000 structureel. In het derde thema, gezond Boksel met een breed onderwijs, streven we ernaar om onze inwoners in staat te stellen zo gezond mogelijk te leven. We voeren onder het thema gezond en actief leven een aantal dingen uit en we werken aan de toenemende mate samen met huisartsen. Voor het onderwerp gezondheid zit er een duidelijke relatie met de fysieke leefomgeving. Daar waar het gaat om het bevorderen van beweging en beschermen van de gezondheid. Daar kun je een hele hoop extra in doen. Tot slot zien we in alle drie de thema's van onze opgave op het gebied van migratie en asiel terugkomen. Zoals u in de begroting kunt lezen, zijn we hier volop mee bezig, maar de toekomst is nog ongewis. De plannen van het Rijk hierop ontwikkelen zich nog en zijn nog niet helder. Maar zeker is wel dat we de komende jaren daar nog volop onze aandacht voor nodig hebben. Kijken we dan naar het eerste thema, dan zien we dat de projecten enigszins achterlopen, met name de oranje thema's en de rode. Bestaansuitkering en de taakstelling huisvesting statushouders, daar ga ik even op in. Kijken we naar de bijstandsuitkering, dan zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen met ongeveer 2,5% is gegroeid. Van 400 naar 410. En de groei van het aantal reïntegratietrajecten met een zogenaamde loonkostensubsidie. En daardoor dus hogere begeleidingskosten. Daarvoor is dus per saldo een structureel effect van die 200.000 euro extra last. Er wordt ook een groter beroep gedaan op het welzijnsfonds. Maar het overschot op de bijzondere bijstand geeft daar voldoende ruimte. Kijken we naar het volgende thema, en dan hebben we het met name over de huisvesting voor statushouders. Dan is daar helaas sprake van een achterstand in die taakstelling, ook al zetten we ons daar heel fors op in. Op de peildatum 1 juli 2024 hadden we een achterstand van 11 personen. En de nieuwe taakstelling voor de tweede helft van dit jaar, die bedraagt 32 personen. Daarmee hebben we dus voor deze periode een taakstelling van 43 personen die we moeten huisvesten. Als we de huidige taakstelling niet halen, dan wordt de achterstand opgeteld bij de nieuwe taakstelling in de eerste helft van 2025. En die cijfers voor die taakstelling voor 2025 zijn nog niet bekend. Dat wordt dus een forse opgave. Als we ook die taakstelling niet gaan halen, dan zullen we eerst op korte termijn, en dat is binnen een maand, de ruimte krijgen om alsnog aan die taakstelling te voldoen. Lukt dat niet, dan moeten we echt een plan van aanpak gaan voorleggen om daar alsnog aan te voldoen. En dan is het aan de beoordeling van onze toezichthouder, de provincie, of dat plan van aanpak als voldoende wordt beoordeeld. Pas dan kunnen we in discussie gaan of in gesprek gaan over de doelen die in het plan staan en niet tijdig zijn gehaald. De provincie krijgt dan verregaande bevoegdheden om zelfstandig maatregelen te nemen. Nou, dan proberen we natuurlijk maximaal uit te blijven en te zorgen dat we dat voorkomen. Maar het is echt een forse inspanning. Kijken we naar het volgende thema, dan zien we daar met name de tegel voor de jeugdzorg rood gekleurd. En we zien dat we met name ook even helemaal rechts onderin de opvang van Oekraïners op oranje staat. De rest ligt behoorlijk op koers. Kijken we naar de opvang van Oekraïners, dan hebben we daar de verplichting nog om voor het einde van het jaar ruim 100 plekken te realiseren. Ook dat is een forse uitdaging. Ik heb op het sociale domein best veel te vertellen, maar ik doe mijn best. Dat is ook het grootste thema in onze gemeente. Dus het verdient de aandacht. Kijken we naar de jeugdzorg, dan zien we een hele sterke stijging van de kosten. 600.000 euro is een gevolg van de toename van maatwerk en een aantal verbijzonderde casussen, een toename van complexe casuïstiek in de wijkteams en dat zal zeker in de toekomst ook meer van onze capaciteit vragen. We hebben daarvoor een dashboard ontwikkeld om wat meer gevoel erbij te houden. Ik kan me voorstellen dat het op afstand niet goed te lezen is, maar met dit dashboard kunnen we wat meer monitoren van wat er speelt in het sociale domein. En kunnen we wat voorspellingen doen over de ontwikkelingen van de gemiddelde prijs, de P en de aantallen, hè, de Q, P maal Q. En daar kunnen we dan ook sneller op inspelen om dat binnen onze ruimte te behouden. Kijk ik dan nog even verder binnen sociale kracht. Dan zien we hier vooral nog even aandacht voor de sportcoaches. Maar omwille van de tijd zal ik dat hier niet verder toelichten. Dank u wel. Mijn collega Wim gaat verder met de leefbaarheid.
Wel, zijn er nog vragen voor wethouder Van Nistelrooy? Nee, zie ik. Nou, de heer Van der Zanden.
Ja, ik mag jullie namens Kleedjeschool vertellen over de leefbare ruimte, over belangrijke trends en ontwikkelingen. Nou, Boksel zal niet groter worden, dus binnen onze gemeentegrenzen hebben wij heel veel ruimtelijke uitdagingen. Dat gaat over extra woningbouw, extra bedrijventerrein, klimaatoplossingen, zonnevelden, biodiversiteit, natuur. Dus er liggen echt wel heel veel vragen. En moeten dus die zorgvuldige afweging maken voor al die dingen. Nou, Desiree noemde net al even omgevingsvisie, dan worden er elke keuzes in gemaakt. Door hebben wij in ieder geval hier een Boksel ook mee te maken. En ook de ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser. Onder andere energie, maar ook de kabels die allemaal in de grond moeten plaatsvinden. Een andere belangrijke trend waar wij in Boksel mee geconfronteerd worden, en niet alleen in Boksel, maar volgens mij in heel Nederland, is dat heel veel mensen de gang naar de Raad van State steeds makkelijker weten te vinden. En uiteindelijk maakt dat wel, ook al doen wij in onze voorbereiding, en proberen we zo snel mogelijk tot een besluit te komen in ons gemeentehuis, hetzij het college, hetzij de raad, kan het toch maar zo zijn dat een besluit wat hier genomen heeft, nog 2 jaar of iets langer, uiteindelijk ligt voordat er uit bestaat een uitspraak. Waar wij op dit moment ook mee te maken hebben, en daar kunt u niks doen, kunnen wij ook niks doen. We hebben de oude wet, de WRO, en we hebben de omgevingswet. En onder allebei de regimes hebben wij nog procedures lopen. Dus dat betekent wel voor onze ambtelijke organisaties af en toe schakelen waar het uiteindelijk mee te maken heeft. En wat ook een belangrijke trend is en waar wij ook toejuichen, uiteindelijk is het ook verplicht met nieuwe initiatieven onder de omgevingswet, is dat er meer afstemming met de omgeving plaats moet met een verplichte omgevingsdialoog. Ik mag ook een themaatje laten zien met aantrekkelijk wonen voor iedereen. Gelukkig staat er niks op rood. En wil ik jullie meenemen, in ieder geval, in het programma Volkshuisvesting, Wonen, Welzijn en Zorg. En dan met name de resultaten waar we nu staan ten aanzien van woningen. En het is ook heel klein, ik zie al mensen omkijken, maar de presentatie neem ik aan dat ook toegestuurd zal worden. Dus dan kunnen jullie er naar de hand ook nog natuurlijk terugkijken. Maar zoals je ziet, zie je gewoon in 2024 dat er 238 gerealiseerd zijn. Er nog 71 in aanbouw zijn, dus er is de specie nog niet terug van. En hebben we nog een 108 woningen die onherroepelijk of in procedure zijn. Als je die bij elkaar optelt, zit je ongeveer net op de 400. Als je kijkt wat onze doelstelling is, die jullie vastgesteld hebben, zouden we eigenlijk, zitten we ongeveer 30% van de 1300 die er tot 2027 zouden moeten zijn. Zouden we eigenlijk 40%. Dus dat is ook de reden dat we wel extra middelen ook aan jullie vragen om sommige dingen te versnellen. Om ook een projectleider bij kleine initiatieven door geld voor te krijgen, zodat we ook meer woningplannen op kunnen pakken. Ja, dit is ook een plaatje bij van waar ontwikkeld wordt. Nou, het rechtse plaatje is van Heem van Celis. En het linkse plaatje is van bijvoorbeeld een ruimtewoning die onder andere meeloopt in kleine ruimtelijke initiatieven. Dan komen we bij het aantrekkelijke centrum, met name verkeersveilig en bereikbaar Boksel. Ook hier geen plaatje wat rood is. Ik wil toch een paar dingen uitpikken. Met name verkeersprojecten of projecten die gaan over verkeerterreinen. Linksboven zie je het verkeerterrein bij Oosterhof, waar uiteindelijk we mee aan de slag zijn gegaan. Rechts zie je de Noord-Zuidas en met name de Bosweg, de aanpassingen die er plaatsgevonden hebben. Projecten, Jorishof kan ik ook nog noemen, heb ik geen plaatje van, maar het zijn vooral projecten waar we wel wat kostenoverschrijding te maken hebben. Maar waarbij wij als college het wel belangrijk hebben gevonden dat de doorgaande route over de Noord-Zuidas met name plaats kan blijven vinden. Daar hebben we alternatieve maatregelen voor moeten nemen. En dat maakt ook wel dat een aantal kosten net hoger zijn geworden. plaatje onder. Het gaat over Beliemde. Daar zijn met name, die is ook een overschrijding, maar dat hebben we met name met een paar dingen die echt vanuit de burgerparticipatie gekomen zijn, hebben we meteen meegenomen bij de uitvoering. Vandaar dat we daar ook een overschrijding hebben. Wil ik het woord geven aan mevrouw Van Alphen.
Nog heel even. Zijn er nog vragen voor wethouder Van der Zanden? Nee? We hadden vooruitziende blik.
Ja, vitaal ondernemen. Voor het programma Vitaal Ondernemen wil ik in ieder geval twee trends benoemen. Die van belang zijn geweest in de afgelopen periode, maar die ook in de toekomst nog een rol zullen gaan spelen. En dat zijn brede welvaart en het versterken van onderlinge samenwerking ondernemers. Allereerst het begrip brede welvaart. In de economische agenda die u onlangs heeft vastgesteld, daar hebben we duidelijk de verschuiving gemerkt in focus van louter economische groei naar brede welvaart. Dat principe dat richt zich eigenlijk op een goede balans tussen de drie P's. Dus people, profit, planet. En in gewoon Nederlands betekent dat dan een goede balans tussen de mens en de economische groei en de duurzame ruimtelijke inrichting. Ik benoem dit bewust omdat meer werkgelegenheid en meer grotere bedrijven niet automatisch leidt tot een betere leefomgeving voor iedereen. En onze inzet is dus niet gericht op groot, beter, best, maar op innovatie, kwaliteit, ondernemen, kwaliteit van leven, dus de zogenaamde brede welvaart die we daarmee benoemen. En aanbrengen van die balans brengt met zich mee dat we samen met de ondernemers kijken naar de transities, bijvoorbeeld van een lineaire economie naar een circulaire economie. En nou, dat kunnen we uiteraard niet alleen. Ook ondernemers hebben elkaar nodig. Wij hebben ondernemers nodig en zo werken wij daar in zijn totaal aan. En als gemeente onderschrijven en faciliteren wij die samenwerking ook. Als je kijkt naar bedrijventerrein Ladonk, daar vinden de ondernemers elkaar in Stichting Ladonk. Er is ook een stichting opgericht in de tussentijd. En er zijn zo'n circa 40 bedrijven bij aangesloten. Dus dat verloopt voorspoedig. Als we naar Liemde kijken, daar zijn de ondernemers verenigd bij OVL. En onlangs is in S ook een ondernemersvereniging opgericht. En deze verenigingen die hebben ook weer contact met elkaar en met de gemeente, maar ook met andere stakeholders. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En die gaan wij ook met elkaar al verder vormgeven. In 2025 hopen we de organisatiegraad van de ondernemers ook verder te verstevigen. En een aanvraag voor die extra middelen, dat weet u waarschijnlijk ook, die aanvraag is toegekend. En dat betekent dat de uren van de aanjager die daarvoor ingezet kan worden, dat die ook vergoed worden. Goed. Dan neem ik u mee in de stand van zaken innovatief ondernemerschap. Nou, ook hier zien we een aantal dossiers. Aantal op groen. Er is ook de nodige vertraging, zoals u ziet. En voor de vertragingen, de gele bullets, daarvoor geldt eigenlijk voor vrijwel ieder dossier dat het te maken heeft met de vertraging als gevolg van lopende inspraakprocedures. Nou, ik zoom daarbij graag in op Greentech Park Brabant. Hier hebben we een prachtige afbeelding van het perceel. Nou, daar is verder nog weinig te zien, helaas, maar op de achtergrond wordt er keihard aan gewerkt. En het ontwerpbestemmingsplan Greentech Park Brabant heeft er inzage gelegen, zoals u weet. Er zijn een aantal zienswijzes binnengekomen en er wordt op dit moment gewerkt aan de beantwoording daarvan. En daarnaast kijken wij ook naar mogelijkheden om de stikstofproblematiek, want daar hebben we uiteraard ook mee te maken, om die intern te salderen op het terrein. En we zijn alvast aan het kijken hoe we het terrein optimaal kunnen gaan inrichten. Ik vind het belangrijk om hierbij te benoemen dat ondanks onze inzet die voortgang vertraging heeft opgelopen, dat dat eigenlijk buiten onze invloedssfeer om ligt, want het heeft echt te maken met de stikstofproblematiek die ik zojuist noemde, onder andere. En daardoor ook wel met een provincie die stellig is, ondanks dat wij aan tafel zitten, en dus eigenlijk ook op dat vlak haar medewerking nog niet wil verlenen. Dus ja, dat is vervelend, maar ondanks dat blijven wij ons inzetten en blijven wij op de achtergrond doorgaan met ons werk. Het tweede thema binnen dit programma is beleef, veelzijdig, bruisend en verbindend Bokstol. Nou, aantal bullets wederom te zien. In zijn algemeenheid loopt dit redelijk tot goed. Nou, voor de binnensportvoorziening geldt dat het proces rondom Sporthal de Braken moeizaam loopt. Wij blijven uiteraard bereid om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. En daar is daar straks aan het begin ook al eventjes over gesproken. Voor de overige kleuren, kijk even naar de gele vlakken. Daar geldt ook dat zaken wat langzamer zijn gepland. Of langzamer gaan dan gepland natuurlijk. Ik wil voor erfgoed nog graag even benoemen. De actualisatie erfgoed. Dat we de capaciteit tijdelijk willen gaan uitbreiden in het voorstel dat voor ligt volgende week. En hiervoor willen wij €60.000 incidenteel beschikbaar gaan stellen. Nou, de volgende sheet. Die gaat over een mooie ontwikkeling voor het centrum. U herkent mogelijk Franca Verstraeten. Zij is onze nieuwe centrummanager. En de centrummanager gaat een impuls geven aan het vasthouden van een attractief centrum van Bokstol. En dat doet zij onder andere met heel veel aandacht voor verbinding. Want dat is heel erg hard nodig. Zij zorgt voor die verbinding. Zij zorgt voor de aantrekkingskracht voor inwoners en voor onze bezoekers. Maar daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor bijvoorbeeld vastgoed en al dat soort zaken. Dus ik moet het heel kort houden en daarom benoem ik even deze zaak. Nou, een tweede item waar ik tot slot van dit programma even apart bij stil wil staan, dat betreft de Dommelbad. Hier is een positieve ontwikkeling te melden. Er is namelijk een nieuwe overeenkomst gesloten voor de exploitatie van het Dommelbad. En dat leidt tot een structurele meevaller van ongeveer 4 ton per jaar. Dus dat lijkt me een mooie afronding voor dit programma. En daarmee wil ik graag het woord geven aan de heer Van Meijgaarde voor een korte toelichting op het programma Meewerkend Bokstol.
Dank u wel, wethouder Van Alphen. Zijn er wellicht nog vragen? Nee, ook niet. Nou, de heer Van Meijgaarde.
Tot slot, meewerkend bestuur. Nou, daar verstaan we onder overheid en burgerparticipatie, veilig Bokstol en efficiënt en financieel gezond Bokstol. Ook hier waar we dit jaar meer mee te maken hebben gehad dan anders, is dat we een toename hebben gehad van personen met onbegrepen gedrag. En u heeft dat wellicht al kunnen zien op straat, dat er mensen veelal door middelen gebruikt toch vreemd gedrag vertonen. Maar wat meer is dan dat we in de vorige jaren hadden, is dat mensen ook op straat gezet gaan worden door de woningbouwvereniging. Simpelweg omdat ze de afspraken niet nakomen. Tel je die groep mensen op, mensen die huisvesting kwijtraken doordat ze vanuit een migrantenpositie bij een werkgever eruit gezet worden, betekent dat we meer mensen op straat gaan krijgen, wat niet wenselijk is. Dat is een trend en daar zijn we met dit jaar, zijn er meer, maar daar zijn we er nog niet mee af. Dus dat zal de komende jaar meer worden. We zijn op zoek om te kijken hoe we dat kunnen oplossen. Meldingsbereidheid van inwoners neemt af en dat hangt ook samen met het anti-overheidssentiment waar we mee te maken hebben. En in dit geval moet je ook denken aan toename van het aantal soevereine mensen die niks met de overheid meer te maken willen hebben. Maar ook mensen die denken van ik geloof het wel, ik heb nu een paar keer gemeld, we doen het. Dus de samenwerking met die overheid vergt ook de nodige aandacht van ons. En dat is ook best wel lastig, meer dan in het verleden. En het is al bij de begroting gezegd, de druk op de gemeentefinanciën gaat toenemen. We hebben wel het voordeel gehad dat wij een aantal jaren geleden zelf al initiatieven ontwikkeld hebben om te zorgen dat we het een beetje in de klauw konden. Als ik dan ga kijken naar de verschillende thema's die onder het meewerkend bestuur hangen, dan is alles op koers. Alles loopt, er komen geen grote budgetten tekort of grote problematiek. Dus ik zou eigenlijk klaar zijn, maar ik denk dat het toch handig is om wel iets te noemen. En dat is communicatie. U weet dat we daar moeite mee hadden om het gemeentenieuws in huis aan huisbladen geplaatst te krijgen. Er zijn wel afspraken gemaakt voor dit jaar met het Brabant Centrum om in ieder geval meerdere keren per jaar een huis aan huisblad in de bus te laten vallen bij de inwoners. De gemeentepagina wordt er ook in geplaatst. En dat natuurlijk alles om de mensen die digitaal wat minder vaardig zijn ook op de hoogte te houden van wat er in de gemeente speelt. Een hele andere, en die zitten meer op het veilig Bokstol. Op dit moment zijn de programma's die lopen. Eentje op het industrieterrein. We hebben een Ladonk industrieterrein. Wat volgens de provincie een hoog risico terrein is, industrieterrein. Daar zullen we met regelmaat acties moeten houden om A, te zorgen dat de veiligheidscontroles er plaatsvinden en dat iedereen zich houdt aan hetgeen wat er afgesproken is. Dus dat is iets wat we doen. Maar daarnaast zijn we ook druk bezig, omdat we dit bedrijf graag het predicaat veilig willen geven, om samen met de ondernemers daar te komen tot een goed bedrijventerrein, wat keurmerk ook daadwerkelijk kan krijgen. En dat betekent dat we de samenwerking met politie, brandweer en ondernemers verder proberen te verbeteren om daar echt stap in te maken. Ben jij een gamechanger? Dat is een programma waar we mensen toch meer bewust van willen maken wat zij kunnen doen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. En dat betekent ook heel vaak melden, dus die meldingsbereidheid naar boven krijgen. Maar ook mensen inzicht geven in wat er nou precies gebeurt en hoe ze dat kunnen constateren. Het is iets wat heel veel op social media plaatsvindt. We proberen daar ook voor de verschillende thema's die in dit onderwerp vallen de goede media in te zetten. Morgen komt er toevallig een filmpje weer online en dat betreft het melden van vuurwerk. En dan met name illegaal vuurwerk, dat is op dit moment. En daarmee hopen we ook jongeren wat meer bewust te maken van wat zij kunnen doen. Voor ouderen is het ook leuk om te zien dat, het is natuurlijk nooit een leuk onderwerp, maar mensen bewust toch maken van, als je zelf niks doet, dan wordt het probleem niet opgelost. Dus ervaar je die overlast, pak je verantwoordelijkheid, denk er nog eens een keer over na en meld het. Het is geen klikken. En dat is het Game Changers verhaal. Nog meer wat onder meewerkend bestuur valt. Daar kan ik u melden dat we tot op heden natuurlijk de lokale lastenstijging hebben weten te beperken met alleen maar de inflatiecorrectie. En dat hopen we natuurlijk te doen, maar de zekerheid hebben we niet, omdat we niet weten wat de regering gaat doen. Wat we wel weten is dat ze de budgetten voor de komende jaren drastisch naar beneden gaan schroeven. We weten al dat we erop op geanticipeerd hebben, maar dat betekent niet dat we er niet ook nog eens heel opmerkzaam op, nee, bedachtzaam op moeten zijn met wat we doen en wat we niet doen. Dus doorgaan op deze voet. Dat voor wat betreft de verantwoording voor het onderwerp meewerkend bestuur voor dit moment en de tweede.
Ja. Dank u wel. Zijn er nog vragen voor de heer Van Meijgaarden? Ja. Ik moet even op stoom komen. Zo.
U gaf aan dat er voor dit jaar afspraken zijn gemaakt over de bekendmakingen in de krant, in Brabant Centrum. Maar zijn er ook al afspraken voor volgend jaar gemaakt? Hoe dat gaat verlopen?
Niet dat ik weet. Ik geef natuurlijk nu alleen maar de uitleg voor dit jaar wat de afspraken zijn. Ik weet niet wat de nieuwe afspraken zullen zijn voor de communicatie met betrekking tot de gemeenteraad.
Meer vragen? Dank u wel.
Goed, nou u heeft vastgemerkt dat we enigszins uitlopen in de tijd, maar goed, ik vond het wel belangrijk om iedereen toch wel even goed aan het woord te laten komen, maar misschien kunnen we zometeen gewoon een klein beetje inhalen. We starten nu met de informatiemarkt. Er is één informatietafel over het onderwerp tariefaanpassingen gemeenten.